Laten we in stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde. En wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was, maar ook die komen zal. Halleluja. Amen. We gaan ook samen de volgende coupletten zingen, 2 en 3 van 405, en laten we dat ook met elkaar staande zingen. Hartelijk welkom in deze Maranatha-dienst. Het woordje Maranatha komt in de Korinthebrief een keertje voor als Paulus het heeft over ja, Heer Jezus, kom spoedig. Maranatha, kom Heer Jezus. Maranatha, het woord, heeft alles te maken met een verlangende uitroep naar de komst van de Heer Jezus. Vandaar dat wij ook deze diensten, die we één keer in de twee maanden hier zo houden, ook wel Maranatha-diensten noemen, omdat deze diensten gaan over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En wij geloven dat als we naar de tekenen van de tijd kijken en alles wat er om ons heen gebeurt, dat de komst van de Heer Jezus, de wederkomst van de Heer Jezus, nabij is. En dat we in de eindtijd leven. Niemand weet, zegt de Heer Jezus, wanneer het komt. Maar we worden regelmatig opgeroepen in de Bijbel om waakzaam te zijn, om wakker te zijn en hem te blijven verwachten. En dat willen we ook door middel van deze diensten doen en daar ook vorm aan geven. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we vanavond hier weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Heren, we hebben net dat lied gezongen en uit uw woord gelezen dat we ons hoofd omhoog mogen heffen, want Jezus komt terug. Heer, de twee mannen in witte klederen die bij de apostelen stonden bij de hemelvaart, die zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Heer, we weten dat in heel veel kringen, ook onder heel veel christenen, deze levende verwachting verdwenen is. Dat mensen heel vaak denken, wij geloven voor nu, hier op deze aarde en dit is het. Tegelijkertijd, Heer, lezen we in uw woord dat het hier op aarde niet is. Maar dat er een moment zal komen, Heer Jezus, zoals we net ook gezongen hebben in dat tweede couplet, dat u de bruid van deze aarde zult wegnemen en de Satan zult opsluiten. Heer, we danken u dat we uit mogen kijken naar uw komst. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons open ogen geven voor de tekenen van de tijd? Wilt u ons laten zien, Heer, wat u ons vertelt in de Bijbel, welke profetieën er in vervulling zullen gaan? Hoe u het zegt en waar u het ook zegt. En wilt u ons helpen, Heer, om dit ook te duiden naar de tijd van vandaag. En zo te ontdekken dat uw woord, de Bijbel, niet een ouderwets boek is wat alleen over het verleden gaat. Maar dat uw woord, de Bijbel, ook over de dag van vandaag gaat en ook over de dingen die morgen zullen gebeuren. Heer, en daarom wil ik u vragen, wilt u ons vanavond leiden door uw woord en ons een gezegende avond geven? Wilt u onze harten openen en laat het zo zijn, Heer, dat uw geest op een bijzondere manier ook vanavond in ons midden mag werken. Heer, dat we niet met de oren van anderen gaan luisteren, maar dat we gaan luisteren naar de woorden die u tot ons wilt spreken. Ik wil u danken, Heer, voor het mannenkoor uit Vriezenveen. Heer, dank u wel voor hun bereidheid om hier naartoe te komen, samen met hun dirigenten en de pianist. En wil u bidden, Heer, wilt u hen ook zegenen als ze ook hun liederen voor ons zullen gaan zingen. Heer, wilt u uw dienstknecht ook volmaken van uw Heilige Geest als hij uw woord door zal geven. Laten het woorden zijn als van u, Heer, die ons zullen troosten en ons zullen aanmoedigen. Wil u bidden, Heer, voor hen die vanavond niet bij ons kunnen zijn en zeker ook in hun gedachten bij ons zijn, maar door ziekte of ouderdom niet konden komen. Wil u bidden, wilt u hen ook zegenen. Ook zij die op afstand deze dienst met ons beluisteren. Heer, wat geweldig dat het kan door de techniek. Heer, wilt u hen dan ook samen met ons zegenen en laten ervaren dat ze, als het ware, er helemaal bij horen. Heer, dank u wel dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. We willen u bidden voor uw volk Israël. We weten dat uw volk Israël ook een hele belangrijke rol speelt in de eindtijd. Maar we danken u, Heer, dat we zo mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons vanavond wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Voor u staat het christelijk mannenkoor uit Vriezenveen. Zij gaan onder leiding van Henny Hoedeman, hartelijk welkom. En ze gaan voor ons liederen zingen. Het eerste lied wat zij gaan zingen is een loflied over de hemelen die roemen. Daarna een bijzonder mooi lied waarin God ons uitnodigt zoals we zijn om tot hem te mogen komen.
The dark.
Dank u wel voor deze mooie liederen. Prachtig. Mooi passend bij het thema. We gaan een stukje lezen met elkaar. Het thema voor deze avond luidt: wat hebben we nog te verwachten? Toen afgelopen week de troonrede uitgesproken werd door onze koning, toen was het niet nieuws meer. Het was alweer uitgelekt. Mensen wisten al zo ongeveer en soms heel precies wat er zou komen. Ze hadden het gelezen. Het was als het ware een bevestiging voor dat wat ze al wisten. Weet je, toen ik daar zo over na moest denken, dacht ik van, ja, zo zit het, zo steekt het ook eigenlijk in elkaar. Als je een Maranatha-christen bent, dan heb je al een klein beetje voorkennis. Dan weet je door de Bijbel heen wat er gaat gebeuren. En als het gebeurt, dan zeg je, oké, dat is het. We wisten het al wel een beetje, of soms ook heel precies. Wat hebben we nog te verwachten? Wat komt er op ons af? Misschien is het goed om dat aan de hand van een paar stukjes uit de Bijbel met elkaar door te spreken. En straks zal ik ook proberen om via een dia, een slide die ik wel eens gebruik voor presentaties voor het zoeklicht, als ik her en der in Nederland spreek hierover, dat te illustreren. En trouwens, ik wil dat nog even noemen. In de hal kunt u deze foldertjes nog wel vinden van de dag over verwachting in Veenendaal, aanstaande zaterdag in de basiliek, waar vele, vele mensen verwacht worden. En u bent hartelijk welkom om naar deze dag van verwachting te komen luisteren. 1 oktober, 10 uur in Veenendaal. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 9, 1 Thessalonicenzen 1, vers 9, daar lezen we van de gemeente in Thessalonica, hoe zij tot geloof gekomen zijn. En dan staat er in vers 9 van 1 Thessalonicenzen 1, want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. Hoe Paulus daar in Thessalonica kwam met zijn medewerkers. En dan staat er, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Hier zien we dat deze gemeente van Thessalonica, in Thessaloniki in Griekenland, 3 dingen doet. In de eerste plaats staat er, ze hebben zich bekeerd. Ze hebben zich bekeerd. In de tweede plaats staat er, ze hebben zich bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En ten derde lezen we, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. 3 belangrijke kenmerken van de eerste gemeente. Weet je, er zijn heel veel mensen die horen het allemaal wel aan. En die zeggen allemaal wel, oh wat is het mooi om eens in een kerk te zijn en te zingen. En weet je, de Bijbel vraagt en God vraagt van ons, je moet je bekeren. Ja, maar bekeren, dat hoeven wij toch niet in Nederland. We zijn toch allemaal een beetje christelijk. En onze ouders waren toch gelovig en wij hoeven ons toch niet te bekeren. Weet je, er staat in de Bijbel dat ieder mens zich moet bekeren. Ieder mens zal zich moeten bekeren. Ja, maar dat kunnen we toch niet? Nou, misschien kun je je laten bekeren. En bekeren betekent veranderen. Vernieuwen van binnenuit. En dat gebeurt op het moment waarop je komt, zoals het koor net zong, zoals je komt, zoals je bent. En de Heer Jezus dankt dat hij voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Onze plaats innam, met onze zonde aan het kruis stierf, waarmee we mogen weten dat het oordeel over onze zonde voltrokken werd aan het kruis. Omdat Jezus mijn zonde droeg. En dat je heel eenvoudig tegen Jezus in je hart mag vragen en de deur van je leven voor hem mag openen. Kunt u zich herinneren wanneer u zich bekeerd hebt? Is dat een... Dat is heel belangrijk. Heb je je bekeerd? Dat zal de vraag zijn. Heb je je bekeerd? Dat is het eerste. Daar begint het mee. Ja, het is misschien wel heel confronterend gelijk deze dienst, maar dat zien we bij deze mensen. Ze hebben zich bekeerd. Tot God gekeerd. Ten tweede lezen, ze hebben zich bekeerd en zich aan God gegeven. Ze hebben gezegd, Heere God, wij willen u graag dienen. Onze handen, onze voeten, onze ogen, onze oren, onze stem in een mooi koor. Heer, ze zijn van u. Wilt u mij maar gebruiken? En het derde, dat is, en we willen de Heer Jezus verwachten. We willen hem ook verwachten, want Jezus heeft gezegd dat hij ook weer terug zal komen. Hij zal weer terugkomen. Hij is van ons heen gegaan, het hemelvaart, maar daarbij heeft hij heel duidelijk gezegd dat de Heer Jezus ook weer terug zal komen. Waarom? Hij zal terugkomen, staat hier, om ons te verlossen van de komende toren. Bekeren is niet voor niets. Bekeren is nodig om van de toren van God af te komen. Want God moet zonde veroordelen. God moet mensen veroordelen die Jezus niet aangenomen hebben. En er staat in de Bijbel, er is niemand die goed genoeg is. Niemand die goed is. Er is er maar één die goed was, dat was de Jezus. En er staat heel duidelijk in de Bijbel dat de toren van God over deze wereld gekomen is. Want God is rechtvaardig, volkomen rechtvaardig. Ik zeg soms wel eens, als God één zonde door de vingers zou zien, dan zou de hemel straks in de kortst mogelijke momenten weer een hel zijn. Omdat de hele vreselijke toestand van geweld en ziekte en onrechtvaardigheid hier in deze wereld begonnen is met één zonde. Met één zonde is het allemaal begonnen. En als God één zonde in de hemel toe zal laten, dan is de hemel geen hemel meer. En daarom, je moet je bekeren, dat betekent dat al jouw zonden weggenomen worden, vergeven worden, beleden mogen worden. Dat hij ons reinigt van al onze zonden. Dat is bekeren. En weet je, dan mag je de Heer Jezus verwachten, niet als rechter, niet als oordeler, maar dan mag je de Heer Jezus verwachten als verlosser. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, het zal zijn als in de dagen van Noach. In de dagen van Noach kon God de onrechtvaardigheid en het geweld en al die nare dingen op deze wereld niet meer aanzien. En dan staat er niet dat de Heere God emotieloos die zondvloed zond. Met pijn in zijn hart en met groot verdriet heeft hij die zondvloed over de goddeloosheid van deze wereld gebracht. Om zo met een nieuwe start, een nieuwe wereld te beginnen met Noach. Maar ja, het werd al gauw duidelijk dat de wereld wel gereinigd was, maar dat de mens nog net zo in elkaar stak. En dat deze wereld, zegt de Heer Jezus, net zo als toen in die tijd onder de toren van God weggelegd werd, zo wordt deze wereld weggelegd onder de toren van God. Maar dan niet komt er een zondvloed, maar dan komt hij met zijn heilig vuur deze aarde reinigen. Daar kunnen we niet goedkoop over doen. We kunnen niet zeggen, ach, God is een lieve God, God is een soort Sinterklaas die alles wel goed vindt. Nee, God is heilig, rechtvaardig, maar ook liefdevol. En hij wil graag mensen redden van de komende toren. En daarom is bekering nodig. Daarom mogen we hem dienen. En daarom mogen we hem verwachten als verlosser. Voor die toren die van God onwederroepelijk zal komen. Weet u, mensen die God verwachten, Maranatha-gelovigen, die waren er ook in het Oude Testament. We hadden het over Noach. Weet u dat het hele leven van Noach in het kader stond van Maranatha, in het kader stond van de verwachting? God had hem een woord gegeven. Er staat in Hebreeën 11, een Godspraak gegeven. Ik kan deze wereld niet meer aanzien. En deze wereld zal onder het oordeel verwoest worden met een zondvloed. God had dat gezegd tegen Noach. En wat mocht Noach doen? Een ark bouwen. Waarom? Met het oog op de toekomst. 120 jaar later zou God de wereld veroordelen. Hij was een Maranatha-man. God had hem een Godspraak gegeven. En hij handelde ernaar en hij verwachtte ook dat God het zou gaan doen. Zijn werk, zijn handelen, zijn geloof was gericht op de toekomst, op de dag die zou komen. Dat zien we ook van Abraham, een grote godsman. Weet u, het hele leven van Abraham was gericht op de toekomst. Er staat in Hebreeën 11 dat hij in tenten woonde. Niet in een vast huis, niet in een vaste verblijfplaats, maar in tenten woonde. Waarom? Ja, zijn neef Lot, die ging in Sodom wonen. Die ging niet alleen bij Sodom, maar in Sodom, in een prachtig huis, in luxe. En toen werd Sodom verwoest. En weet je, toen kreeg Abraham van God een gezicht. En in dat gezicht zag hij de stad, de hemelse stad met de fundamenten, staat er. Hij zag de stad met de fundamenten. En vanaf dat moment wilde Abraham in tenten wonen. Hij zei, zolang ik hier op aarde ben, is dat nog niet mijn eindbestemming. Ik kijk uit naar dat hemelse Jeruzalem. Waar jullie net over gezongen hebben, die lichtstad. Er staat in Openbaring letterlijk dat op die lichtstad, die is gebouwd op de fundamenten. Fundamenten waar de namen van de apostelen op staan en de 12 poorten van deze lichtstad, daar staan de namen van de 12 stammen van Israël. Nou, Abraham keek al uit naar de stad waar het koor nu net van gezongen heeft. De lichtstad. Het hemels Jeruzalem. Dat was een Maranatha-man. Zo leefde hij. Los van deze wereld. Uitkijkend naar die geweldige heerlijkheid. Nog zo'n man? Mozes. Hij woonde in Egypte. De prins van Egypte. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Maar hij zei, dit gaat allemaal weer voorbij. En hij zei, ik wil liever met het volk van God kwaad verdragen dan in een luxe leven hier in Egypte. Want, staat er in Hebreeën 11, u moet het maar eens lezen in Hebreeën 11, want hij hield zijn oog gericht op de vergelding. Mozes, Abraham, Noach waren Maranatha-gelovigen. Op grond van dat wat God hen duidelijk gemaakt had, keken ze uit naar de toekomst. En dat is een voorbeeld voor ons. In hoeverre hebben wij iets te verwachten? In hoeverre kijken wij uit naar de dingen die gaan staan te gebeuren? Misschien is het goed om daarover nog een tekst te lezen in de Petrusbrief, de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk. U weet dat Petrus een hele belangrijke rol gespeeld heeft bij het stichten, het begin van de kerk. Toen op de Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort werd, toen is de kerk ontstaan in Jeruzalem. En vergeet het niet, elke kerk die ontstaan is wereldwijd, heeft toch altijd zijn oorsprong in Jeruzalem. Want daar ontstond de eerste kerk. En vandaar dat de Heer Jezus zei, het heil is uit het Joodse volk. Daar is het begonnen in Jeruzalem. En toen Petrus opstond onder apostelen, toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen begon Petrus te preken. Nooit preekles gehad, geen universiteit gehad, maar hij was zo vol van de Heilige Geest. Hij had zich bekeerd, hij had Gods Geest ontvangen, hij wilde God dienen en hij wilde hem verwachten. En dan is het zo mooi dat Petrus vanaf het begin af aan een Maranatha-prediker was. Want er gebeurde iets in Jeruzalem. En hij zei, hé, dat staat in Joël. De profetie gaat in vervulling. Hij lette op de dingen die gebeurden. Hij kon het duiden en terugkoppelen naar het woord van God. En hij zei, dit is hetgeen wat te maken heeft met, ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm, de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Petrus keek uit naar de dag des Heren. De dag waarop de Heer terugkomt. En hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Petrus wist gelijk, daar moeten we naar uitkijken. Hij was een Maranatha-man. En over die dag des Heren schrijft hij dan zo mooi in 2 Petrus 3. Hetgeen wat ik net gezegd heb. In vers 11, daar staat, 2 Petrus 3 vers 11, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel? En dan komt het woordje verwachten 3 keer voor. Leest u maar. In heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dat is waar ik het net over had, die toren die over deze wereld zou komen. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. 3 keer spreekt Petrus hier in dat kleine stukje over verwachting. Vol verwachting. Wat verwachten we dan wel? En beijvert u in deze verwachting. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag van God. Als Petrus ons daartoe oproept, natuurlijk is mijn vraag dan, is die verwachting, leeft die verwachting ook in uw hart? Of denk je er eigenlijk helemaal niet aan? Of ben je er misschien een beetje bang voor? Of is het heel onkunde, dat je eigenlijk niet weet waar het over gaat. Vol verwachting. Vandaar dat er ook staat, wij verwachten echter. Wat verwachten we dan? Verwachten we een grote klap? Het vergaan van de aarde? En dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal zijn? Wat hebben we te verwachten? Nou, misschien is het wel eens goed om dat een heel klein beetje te illustreren aan de hand van 3 dia's die ik u wil laten zien. En ik weet niet of het allemaal netjes er allemaal opkomt. Ik denk dat het een beetje een breed beeld is en misschien ook wel een beetje klein, maar ik zal het zeker een beetje uit gaan leggen wat er op die dia's te zien is. Nou, u weet waarschijnlijk wel dat Daniël een profetie had over een beeld. Een heel groot beeld van Nebukadnezar. Nebukadnezar die erover droomde. En dat beeld, dat had een gouden hoofd. En dat was het Babylonische wereldrijk. God had aan Daniël laten zien hoe de wereldgeschiedenis eruit ziet. En van onder dat gouden hoofd kwamen een zilveren borst en armen, het Medo-Persische wereldrijk. En onder dat Medo-Persische wereldrijk kwam het Griekse wereldrijk. Een koperen buik, lendenen, heup. Het Griekse Hellenistische wereldrijk. En toen maakte God aan Daniël duidelijk, en van onder die heupen kwamen de twee benen van ijzer van het Romeinse wereldrijk. En het Romeinse wereldrijk dat loopt uit in twee voeten met 10 tenen die van ijzer en leem gemaakt zijn. Heel broos, heel brokkelig. En de staat van dat rijk, het zal proberen een eenheid te vormen, maar het zal niet lukken. Het zal altijd een broos en brokkelig rijk zijn, totdat er iemand komt en van dat rijk een heel sterk rijk zal maken. Dit zijn koninkrijken die daadwerkelijk hier op deze wereld geweest zijn. Grote wereldrijken. Het Babylonische, Medo-Persische, Griekse en het Romeinse wereldrijk zijn er allemaal al geweest. En dat betekent dat wij als we kijken naar wat hebben wij te verwachten, dat we zo'n beetje aangeland zijn onderaan die twee benen. Onderaan die twee benen, waarin we zien dat het Romeinse wereldrijk voorbij is en overgaat, want het is en het blijft hetzelfde rijk, in die twee voeten met die 10 tenen. En die twee voeten en die 10 tenen, en ik geloof als je Daniël erover leest, maar ook het boek Openbaring erover leest, dan lijkt dat heel sterk te duiden op de Europese Unie. Het rijk wat zich ook uit zal strekken, het hersteld Romeinse wereldrijk rondom de Middellandse Zee. We moeten niet vergeten dat de Europese Unie ontstaan is. De geboortegrond van de Europese Unie ligt in Rome. Daar is het ontstaan. En we maken dat de laatste tijd zeker ook mee. En dat Engeland uit de Europese Unie gegaan is en zal gaan, dat ligt helemaal in één lijn met het profetisch woord en ook met de oude grenzen van het Romeinse wereldrijk. En het is heel wonderlijk om te zien dat juist ook in Europa het zoeken naar die vastheid, het zoeken naar die eenheid, ijzer en leem, dat het steeds maar weer mislukt. Eindeloos vergaderen. Eindeloos proberen een eenheid te creëren. En dan staat er, als men daarmee bezig is, dan zal er in een hele korte tijd een leider opstaan. En weet u, het is heel wonderlijk, als je kijkt naar de hele wereldgeschiedenis, de sterke leiders, weet je waar die te vinden zijn? Niet meer in het westen van deze wereld. Is er leiderschap in Amerika? Is er leiderschap in Europa? Het leiderschap hier, dat brokkelt steeds meer af. In Oost-Europa, in het oosten van deze wereld, staan de grote sterke leiders op. We wachten slechts op het moment dat er ook voor de Europese Unie een hele sterke leider op zal staan. En de Europese Unie weer zal samensmeden tot één sterke natie. Het herstelt Romeins wereldrijk in de vorm van die twee voeten met die 10 tenen. En de Bijbel zegt, als dat gaat gebeuren, dan komt de Heer met zijn koninkrijk. Dan zal de Heer zijn koninkrijk hier op aarde opleggen. Dan heeft u een klein beetje idee waar wij zijn in dat hele beeld, in dat hele schema waarvan Daniël ons heel duidelijk iets laat zien in zijn profetieën. Misschien kunnen we wat dat betreft even naar die volgende dia gaan kijken. Ik hoop dat dat een beetje zichtbaar is. Daar zien we een soort balkje en Voor degene die dat willen, kan ik dat nog wel eens een keertje uitprinten. Maar daar zien we eigenlijk een beetje de lijn, het heilsplan van God zoals dat in de Bijbel aangegeven is. God die wilde niet dat deze wereld kapot zou gaan. En God heeft een plan ontwikkeld om de mensheid te redden. En het heilsplan begon met de geboorte van Jezus. Die zwarte ster die daar zo in het begin staat. Maar de geboorte was niet genoeg, het kruis moest volgen. En de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart, dat pijltje wat omhoog staat, dat zijn de vier heilsfeiten. De geboorte, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Daarmee begon God met zijn heilsplan. Maar God ging verder. Toen werd Gods geest uitgestort. En toen begon dat blokje wat ik genoemd heb, de gemeente. En het is heel wonderlijk om dan te zien dat als de gemeente begint, dat blokje, het begin van het langwerpige blokje, dan zie je dat daar een ster boven staat die als het ware verdwijnt. Dan zien we dat de stad Jeruzalem verwoest wordt, de tempel wordt verwoest, het Joodse volk wordt verstrooid. En het lijkt wel of Israël helemaal verdwijnt. Terwijl het hele Oude Testament, het ging allemaal over Israël. Maar dan zien we Israël als Joods volk verdwijnen. Maar toen heeft de Heer Jezus gezegd, er zal een moment komen dat Israël zijn eigen land weer terugkrijgt. Er zal een moment komen dat het Joodse volk weer terugkeert naar Israël. En dat moment, broeders en zusters, vrienden, dat is het laatste stukje van dat rechthoekige balkje, waarin we zien dat het sterretje, de Davidster van Israël, weer duidelijk naar voren komt. En je zou kunnen zeggen, dat is de tijd waar wij vandaag in leven. Dat God de draad met Israël weer oppakt. En als God de draad met Israël weer oppakt, dan is het moment gekomen dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus ruimte maken voor Gods plan met Israël. En dan staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus als bruidegom uit de hemel zal komen om zijn bruid, de gemeente, tot zich te nemen. Dan staat er, twee zullen er op het werk zijn op het land. De een zal ineens weggenomen zijn en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen aan het malen zijn in de molen. De een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4, en we zullen in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat gebeurt daar, na de gemeente. Daar zullen alle ontslapenen opstaan en samen met hen gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En dan staat er in de Bijbel dat er een hele moeilijke periode komt van 7 jaar, waarin de antichrist zal heersen. De grote wereldleider. En na deze periode van 7 jaar zal het volk Israël tot geloof komen. Dan zullen ze zich bekeren. Dan zal het volk van Israël wedergeboren worden. En dan zal het moment komen dat Jezus zichtbaar op aarde zal komen. Dan staat er in de Bijbel niet dat we ineens weggenomen zullen worden, maar dan staat er in de Bijbel dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal hij afrekenen met alle volkeren als de koning der koningen en als de Heer der heren. En wij zullen met hem regeren en deze wereld oordelen als gemeente. En dan zit Jezus op de troon. En dan zal hij 1000 jaar hier op aarde regeren. Dan is het koninkrijk gekomen. Het koninkrijk is er nu nog niet, zoals sommige mensen denken. Het koninkrijk van de Heer zal pas komen als de koning gekomen is. Als de Heer Jezus als koning op de troon van David zal zitten. En dat staat er in de Bijbel. En na die 1000 jaar van het vrederijk, dan staat er dat Satan, die in die tijd van 1000 jaar gevangen genomen is, losgelaten zal worden. En alsnog heel veel volkeren zal verleiden om tegen Israël te strijden. En dan zal de Heer Jezus voorgoed afrekenen met Satan. En dan staat er, dan zal deze aarde vergaan. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dan zal God bij de mensen komen. Dan zal er geen rouw meer zijn, geen verdriet, geen dood, geen moeite. Maar dan zal alles nieuw zijn. Wat hebben we te verwachten? Kijken we uit naar dat vreselijke wat zal komen, dat de aarde vergaat? Nee. Kijken we uit naar het moment dat Jezus in heerlijkheid op aarde zal komen om zich te zetten op de troon van David? Nog niet. Waar kijken we dan naar uit als gemeente van Jezus Christus? Naar het moment waarin we zo in een oogwenk weggevoerd worden de Heer tegemoet in de lucht. En alles wijst erop dat dat moment heel dichtbij gekomen is. Daarom is het ook goed om verschil te maken. Misschien is dat goed om dat die laatste dia te laten zien. Om verschil te maken tussen Gods plan met de kerk, Gods plan met Israël en Gods plan met de wereld. De kerk verwacht de Heer Jezus als verlosser. De kerk verwacht de Heer Jezus niet als rechter. En ook niet als koning. Maar de kerk verwacht de Heer Jezus als bruidegom. Om straks voor altijd bij hem te zijn. En dan zullen we voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. Israël verwacht de Heer Jezus als koning. En dan zal de Heer Jezus zitten op de troon van David. Om over deze wereld te regeren. De ongelovige, de wereld, zal de Heer Jezus ontmoeten als rechter. En als rechter zal hij op de grote witte troon zitten om alle ongelovigen te oordelen. Wat hebben we te verwachten? Weet u, als je de Bijbel goed leest, en dat heeft niets te maken met inlegkunde, dat heeft niets te maken met, oh ja, jullie behandelen de Bijbel als een soort spoorboekje, weet precies hoe laat en waar en hoe. Helemaal niet. Het heeft te maken met heel eenvoudig het woord van God lezen en te weten wat de Bijbel schrijft over de gemeente, wat de Bijbel schrijft over Israël, wat de Bijbel schrijft over de volkeren. Het is zo geweldig om te mogen weten dat wij uit mogen kijken naar de Verlosser. De zaligmaker, degene die ons bij zich wil hebben. En weet u, ik hoop dat ook uw verlangen is, uw hoop is, dat je uit mag kijken naar de komst van Jezus. Wat hebben we te verwachten? We hebben niet iets te verwachten, maar we hebben iemand te verwachten. Niemand anders dan Jezus, onze Verlosser. Amen. Na de zegenbeden en het slotlied zal het koor nog één lied voor ons gaan zingen. En dat is getiteld Het donker voorbij. Maar laten we samen de Heer gaan danken voor deze avond. Heer, dank u wel dat u ons in uw woord niet zomaar in het ongewisse gelaten hebt. Maar dat we iets te verwachten hebben, niet iets maar iemand te verwachten hebben. Heer, en uw woord staat er vol van die persoon die straks zal komen. Niemand anders dan onze hemelse bruidegom. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zo lief gehad hebt, dat u uw leven aan het kruis gegeven heeft. En dat we mogen weten dat wanneer we geloven in u, Heer Jezus, Heer, dat u ons opkomt halen van deze aarde, ons komt verlossen voor de komende toren die over deze wereld uitgestort zal worden. Heer, we weten het kan zo eigenlijk niet langer meer, Heer. En we weten dat alle tekenen van de tijd, en met name ook als we naar uw volk Israël kijken, zoals het lied net ook eindigde over Exodus, Heer, dat het lied eindigt, het land is van mij. U zegt het zelf, Heer, het land is van mij en voor uw volk. En we danken u, Heer, dat we profetieën wat dat betreft in vervulling zien gaan. En heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, als je deze dingen ziet gaan gebeuren, als mijn volk weer terugkeert naar het land van de voorvaderen. Heer, als, ja, als het land weer terugkrijgen, Heer, dan weten we dat uw komst, Heer Jezus, heel dichtbij is. En daarom willen we u blijven verwachten en ook ons beijveren in deze verwachting. Ons reinigen, ons heiligen. We willen uitkijken naar uw komst, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn voor die komst. Maar dat we uit mogen kijken naar een verlosser, naar onze verlosser. Heer, we willen u vragen, laat het zo zijn dat iedereen hier vanavond in deze zaal zeker mag weten door het geloof een kind van God te zijn. Dat worden we niet automatisch, maar dat worden door het geloof in u, Heer Jezus, het persoonlijk geloof. En we danken u, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis uw leven gegeven heeft. Dat u ons verlost heeft. En omdat u ons verlost heeft, mogen we uitkijken naar onze verlosser. En op dit moment wil ik aan jou, aan u de gelegenheid geven om in een moment van stil gebed die verlosser te danken, die voor u aan het kruis gestorven is, voor al uw zonden. Die verlosser die u in uw leven toe mag laten, waardoor u ook mag uitkijken naar de verlosser. Zullen een moment van stilte hebben waarin je in persoonlijk gebed de Heer Jezus in je leven mag toelaten en hem mag bedanken. En zo willen we u nogmaals danken voor deze prachtige avond, voor het onderwijs wat u ons gegeven heeft, voor het koor wat hier zulke prachtige liederen gezongen heeft. En wilt u ons ook zo verder vanavond nog heel dicht bij u houden. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat slotlied is 568 uit Johannes de Heer. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Wat een glorie zal dat zijn. We zingen 1, 2 en 3 voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we dat met elkaar staande doen? En daarna gaat het koor nog één lied zingen.
Oh,
onder zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment zal aanbreken dat de dag zal komen en Jezus zal verschijnen als onze Verlosser en Zaligmaker. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.